We openen de Heilige Schrift vanmiddag in twee schriftgedeeltes. Eén schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En de tweede schriftlezing, dat is het Oude Testament, Leviticus 23, vanaf vers 9. Maar eerst dus Handelingen 1, vers 1 tot en met 4. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede, zoals gezegd, is Leviticus 23 vanaf vers 9, waar we lezen van de instelling van het wekenfeest. Het wekenfeest, dat lezen we in Handelingen 2 vers 1, dat is het feest wat vervuld werd. Dus we gaan vanuit oud-testamentisch perspectief vooruitkijken naar Pinksteren. Leviticus 23, vers 9 tot en met 22. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer u in het land komt dat ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden, met een bijbehorend graanoffer van 2/10 eva meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor de Heere, een aangename geur en een bijbehorend plengoffer van een 1/4 hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten, tot op dezezelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door in al uw woongebieden. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. U moet dan samen met het brood 7 lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud en 1 jonge stier, het jong van een rund, en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers. Een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen met de 2 lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heere, bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden, al uw generaties door. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover de schriftlezing. Na afloop van de prediking zingen we van Psalm 98 het eerste vers: zing, zing een nieuw gezang de Heere. Psalm 98, vers 1. De tekst voor de prediking is Handelingen 2, vers 1a. Handelingen 2, vers 1a. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Het thema is: de Heere vervult het wekenfeest door het zenden van zijn geest. De Heere vervult het wekenfeest door het zenden van zijn geest. Deze vervulling is in de eerste plaats een gevolg van Pasen. In de tweede plaats vindt deze vervulling plaats op Gods tijd. In de derde plaats schept deze vervulling een nieuwe eenheid. En in de vierde plaats geeft deze vervulling vreugde. De Heere vervult het wekenfeest door het zenden van zijn geest. Die vervulling is een gevolg van Pasen, vindt plaats op Gods tijd, die schept een nieuwe eenheid en geeft vreugde. Wij mogen nooit vergeten, gemeente, dat van de drie grote heilsfeiten die de kerk viert, Kerst, Pasen en Pinksteren, dat twee van die feesten hun oorsprong vinden in de Joodse feesten. Allereerst denken we dan natuurlijk aan het Pascha, het feest van de uittocht van Egypte, het slavenhuis. Dat feest heeft in de Heer Jezus zijn vervulling gekregen. Doordat hij het paaslam is dat geslacht wordt. Hij verlost uit de macht van de slavernij, niet meer die van Egypte, maar uit de macht van de slavernij van de zonde. En het Nieuwe Testament wordt een heel stuk minder goed te begrijpen als je vergeet dat Goede Vrijdag en Pasen alles te maken heeft met het Pascha dat Israël vanaf de uittocht uit Egypte vierde. Dan snap je bijvoorbeeld niet dat Johannes de Doper begint te prediken over het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Daarmee doelt hij op de vervulling van het Pascha. Pasen is de vervulling van het Joodse Pesach. En zo is dat ook met Pinksteren. Pinksteren komt oorspronkelijk van het Joodse wekenfeest vandaan, dat na de uittocht van Egypte bij aankomst in het land Kanaan gevierd werd. Pinksteren is de vervulling van het wekenfeest. Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, wijst ons op Pinksteren als het feest van de vervulling. Hij gebruikt dat woord vervulling wel drie keer in de eerste vier versen. Tel maar mee als je het leest. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Drie keer heeft Lucas het dus over vervullen. Pinksteren is het feest van de vervulling. Het gaat over de vervulling van het wekenfeest, de vervulling van het huis en de vervulling van de discipelen met de Heilige Geest. Nou, vandaag gaan we met elkaar letten op die vervulling waarop in het eerste vers wordt gewezen. Op de dag dat het Pinksterfeest, het wekenfeest, vervuld werd. Dat is allereerst natuurlijk een tijdsaanduiding. Het wil zeggen, het Pinksterfeest brak aan. Dat Pinksterfeest, dat was er niet voor het eerst in Handelingen 2. Dat werd al eeuwenlang gevierd in Jeruzalem. Het is een van de drie feesten waarvoor Israël naar de tempel afreist. De mensen reizen van hun huizen naar Jeruzalem om in de tempel de eerste opbrengst, de eerstelingen, van de oogst aan de Heere aan te bieden. En daarom is het in Jeruzalem ook extra druk tijdens zo'n feest. Jeruzalem is vol pelgrims uit binnen- en buitenland. Maar Lucas wil nog meer zeggen met die zin, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Het gaat hem niet alleen maar om de datum als zodanig. Niet zo van, nou, het was toevallig Pinksteren, maar ja, het had net zo goed op een andere dag kunnen vallen, maar voor de volledigheid vermeldt hij het er maar even bij. Nee, dan had hij het wel anders gezegd. Hij zegt het op een hele speciale manier. Hij zegt niet dat het Pinksterfeest aanbrak, maar dat het vervuld werd. Dat betekent dat dat oude Pinksterfeest, dat wekenfeest, vol wordt. Er gebeurt iets met dat oude wekenfeest van Israël, Waardoor dat feest als het ware vernieuwd wordt. Een nieuwe betekenis krijgt. Net zoals het Pascha na de instelling van het heiligavondmaal een nieuwe betekenis krijgt. Dat paaslam wat Israël slachtte, dat blijkt ineens een plaatje te zijn van het werk van Christus. De Heer Jezus zegt aan de avondmaalstafel, in het vervolg eet je niet meer van het paaslam, maar eet je het brood en daarbij denk je aan mij en aan mijn offer. Aan mijn lichaam, dat net zoals dat paaslam verbroken werd, dat voor jou verbroken werd. En in het vervolg smeer je niet meer dat bloed aan de deurposten van je huis, het bloed van het lam, maar je drinkt de wijn en je denkt aan mij en aan mijn bloed dat voor jou vergoten wordt. Nou, zoiets gebeurt er nu ook met Pinksteren. Dat wekenfeest blijkt een plaatje te zijn van wat met Pinksteren op de Pinksterdag in het Nieuwe Testament gebeurt. En jongens en meisjes, laat ik het voor jullie nog proberen wat gemakkelijker te zeggen, zodat je het ook goed kan begrijpen. De preek van vanmiddag is eigenlijk als het ware een soort kleurplaat. Nou, een kleurplaat kennen jullie allemaal wel en heb je ook allemaal wel een keer ingekleurd. Dat is een tekening met allemaal lijntjes en tussen die lijntjes moet alles nog ingekleurd worden. En soms heb je een bijzondere kleurplaat, een kleurplaat die niet alle lijntjes al heeft. Dan staat er bijvoorbeeld een dier op en dat heeft alleen maar de buitenkant als de buitenste lijntjes. En als je dat dier gaat inkleuren, dan moet je zelf de details erbij tekenen. De bek en de ogen. En als je die kleurplaat gaat inkleuren, dan wordt steeds duidelijker om wat voor een dier het gaat. Nou, zo'n kleurplaat is het preek van vanmiddag als het ware ook. We gaan kijken naar dat Joodse wekenfeest, hoe dat precies ging. Dat is als het ware de kleurplaat met alleen maar de lijntjes. En we mogen het met elkaar inkleuren met de kleuren van het Nieuwe Testament. En elk punt van de preek is weer een andere kleur. Zodat we straks naar die ingekleurde kleurplaat gaan kijken en zeggen, wat hebben we een grote God. Die God is ons een God van heil. Die is het waard om een nieuw gezang voor te zingen. Die grote God die wonderen deed. Nou, dat dus even ter inleiding. We gaan nu naar het eerste punt van de preek. Pinksteren is een gevolg van Pasen. We hebben Leviticus 23 gelezen. Waar dat wekenfeest heel uitgebreid beschreven wordt. En dat hoofdstuk, ik mag het wel bijpakken, ik ga er ook een paar keer naar verwijzen. Dat hoofdstuk is als het ware, of is een, beschrijft een oogstfeest. De Heere heeft in Leviticus 23 twee oogstfeesten beschreven die Israël moet vieren zodra ze in het land Kanaan aankomen. Dat eerste oogstfeest, dat wordt beschreven in vers 9 tot en met 14. En dat vindt direct na de eerste Sabbat plaats. En het is niet zomaar een Sabbat, maar die Sabbat als de Sabbat na het Pascha. Pascha, dat wordt gevierd op de 14e van de maand Nisan. En dan moet er gewacht worden totdat de Sabbat voorbij is. Dat is dus de 14e van de maand Nisan. Dat valt in de lijdensweek van de Heer Jezus op vrijdag, de Goede Vrijdag. Dan moeten ze op de Sabbat wachten. En na de Sabbat, dan moeten ze bij elkaar komen en dan begint het oogstseizoen. Dus, en dat is het begin van de gerstenoogst. Dus die eerste zondag, daar moet de eerste garf van de oogst, de eerste schoof, moet naar de priester gebracht worden. En hoe moet dat dan gebeuren? Dat lees je in Leviticus 23 vers 10. Wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. En hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij hem welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. Dus de priester die moet die schoof brengen en die schoof moet naar de priester gebracht worden en die priester die gaat die schoof bewegen. Het wordt niet verbrand zoals de andere offers, nee, het wordt bewogen. Het is een beweegoffer en die vrolijke beweging, dat druidt de vrolijkheid, de vreugde en de dankbaarheid uit. Die schoof wordt ook wel de eersteling genoemd. Het is de eerste vrucht van de oogst die de Heere geeft. En dan moet Israël iets heel bijzonders gaan doen. Dat zie je in vers 15 en 16. U moet vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Dus vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht heeft. En 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. En dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Dus ze moeten gaan tellen. 7 weken tellen. 7 weken van 7 dagen, dat is in totaal 49 dagen. En de dag daarna is de 50ste dag. En dat is de dag dat ze een nieuw offer moeten brengen. En daarmee komen we ook gelijk op de benaming van Pinksteren. Pinksteren, dat komt van het Griekse woord Pentecoste. En dat betekent 50ste. Op de 50ste dag wordt het Pinksterfeest vervuld. Op de 50ste dag moet er een nieuw spijsoffer aan de Heere gebracht worden. Dat is een spijsoffer anders dan op die eerste dag gebracht werd. Het is niet een schoof, nee, het zijn 2 broden. In vers 17 lees je dat. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. En ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. Dus er wordt een spijsoffer gebracht van 2 beweegbroden. Die broden die zijn gemaakt van een hele grote hoeveelheid meel. 2/10 eva, dat is 7 liter meel. Nou, om die broden te bakken heb je ook gist nodig, zuurdeeg. Want anders rijst dat brood niet. Nou, als je verder leest, dan komen er nog allerlei meer offers bij. Maar dit is het meest wezenlijke, dit is het belangrijkste. Die beweegbroden die worden gebracht naar de priester, die ze weer aanbiedt door ze te bewegen voor de Heere. Voor Gods aangezicht worden ze bewogen en daarna mogen de priesters van die broden eten. En tijdens dat feest vindt er ook een heilige samenkomst plaats waar de Heere gedankt wordt voor de oogst. Nou, dat is dus het wekenfeest. Een hele hoop informatie. Maar dat is niet onbelangrijk, we moeten de lijnen van de kleurplaat goed zien om binnen de lijntjes te gaan kleuren. Lucas wijst in Handelingen 2 niet voor niets op de vervulling van het wekenfeest. We gaan het Pinksterfeest beter begrijpen als we ook weten hoe dat wekenfeest ging. En daar liggen geestelijke lessen. En allereerst wijst het wekenfeest ons erop op de verbinding met het Pascha. Het Pascha, het feest van de verlossing uit Egypte, ging vooraf aan het wekenfeest. En er werd eraf geteld. Maar zonder de uittocht uit Egypte komt het volk Israël niet in Kanaan aan. En is er dus ook geen oogstfeest. En zo is het ook met het Nieuwe Testament. Zonder het verlossingswerk van de Heer Jezus met Pascha wordt er geen oogst binnengehaald. Met Pinksteren. Als de Heer Jezus zijn verlossingswerk niet volbracht had, dan is het niet mogelijk om iemand te verlossen. Zonder het werk van Christus aan het kruis van Golgotha, waar hij als paaslam geofferd wordt, is er geen kerk die verlost wordt van de schuld van de slavernij van de zonde. Zonder Christus geen verlossing. Zonder Christus geen verlosten. Zonder Christus geen kerk. Maar daar waar er wel verlossing is, waar Christus zijn offer wel gebracht heeft, mag je ook verlosten verwachten. Dan komt er een oogst. En die oogst die is er al direct 2 dagen na het Pascha. Die eerste schoof van het seizoen wordt na het Pascha geoogst en met vreugde binnengehaald. Dat wijst op de Heer Jezus die op de zondag na Goede Vrijdag uit de doden opstond. Zo kleurt het Nieuwe Testament het plaatje in. Daarom noemt Paulus in 1 Korinthe 15 Christus de eersteling. Hij zegt, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. En jongeren, dat gebeurt nou aan het begin van de oogst. Het Pascha, dat valt eind maart. Nou, je hoeft geen boer te zijn om te weten dat je dan nog maar helemaal aan het begin van het seizoen staat. Dat is bij ons zo, maar ook in Israël. Wat opvalt in Israël, begint de oogst wat eerder vanwege het klimaat. Maar dan duurt het nog 7 weken voordat de oogst helemaal in volle gang is. is dan niet vreemd dat het eerste oogstfeest zo vroeg al begint, direct na Pasen? Waarom moeten ze dan die eerste schoof al zo blij bij de Here brengen? Zo blij bewegen als dankoffer. Kun je blij zijn met een goede oogst als de oogst nog maar net begonnen is? Je eigenlijk het eerste stukje weghaalt en ja, wat hou je dan over? Bijna niks. Die eerste oogstdag, daarmee kun je alleen blij zijn in het geloof dat die eerste schoof, die eersteling, een belofte is. Die schoof moet je zien als de belofte dat er straks later in het seizoen een rijkere oogst zal komen. En zo is Christus als eerste uit de dood opgestaan. Niemand is daarna nog uit de dood opgestaan zoals Christus dat gedaan heeft. Maar Christus, de opgestane, die draagt als eersteling de belofte van het eeuwige leven in zich. De opstanding van Christus is het begin van de grote Pinksteroogst. Ja, Pinksteren kan dus niet zonder Pasen. Als er met Pasen geen oogst is, als Christus niet is opgestaan, dan is er ook geen Pinksteren. Paulus zegt datzelfde in het 15e hoofdstuk van 1 Korinthe. Als Christus niet uit de doden is opgewekt, dan is ons geloof ook zinloos. Maar gelukkig, met Pasen is er een oogst. Christus is opgestaan en daarom moeten wij onze hoop op Christus gevestigd houden. Christus draagt de belofte in zich dat er met Pinksteren een begin zal worden gemaakt van die rijke oogst. En die oogst is rijk. Op de eerste dag alleen al worden er 3000 mensen toegevoegd aan de gemeente. En de Heere gaat in de tijd na Pinksteren, ook in onze tijd, nog steeds door met dat werk. Pinksteren is nog maar het feest van de eerstelingen, van de eerste oogst. Van het begin van de oogst. En daarom staat Petrus, bij Petrus in zijn prediking, ook het werk van Christus centraal. Niet de Heilige Geest. Nee, hij preekt Christus die geleden heeft. Die als paaslam geslacht werd om onze zonde weg te nemen. Die opgewekt wordt om ons te laten delen in zijn opwekking. Gelooft u in hem? Stelt u uw vertrouwen op hem en op zijn woord, dat hij gewillig was om ook te sterven voor uw zonde. En om ook voor uw rechtvaardigmaking weer op te staan. In de boodschap van Christus dood en opstanding ligt de belofte van het eeuwige leven. Dat eeuwige leven dat verkondigd wordt op de Pinksterdag. Door te geloven in hem die stierf aan het kruis van Golgotha en die ten derde dagen opstond, krijgt u deel, ja, ik mag het ook anders zeggen, wordt u deel van die grote Pinksteroogst. En zo wijzen die 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren op het werk van Christus. Maar die dagen die werken wijzen nog ergens op. De vervulling van Pinksteren vindt namelijk plaats, de tweede gedachte, op Gods tijd. De Heer heeft zelf die feesten ingesteld. En dat niet alleen. Hij heeft niet alleen gezegd dat die feesten gevierd moeten worden, maar ook wanneer. Pasen op die 14e dag van de eerste maand. Het wekenfeest in de derde maand, 50 dagen na Pasen. En zo doet de Heer dat met alle feesten. Ook de Sabbat wordt gevierd op een door God vastgestelde dag. Hij geeft daar ook duidelijke aanwijzingen voor. Elk jaar komen de feesten weer terug. Daarom is het ook goed dat we als nieuwtestamentische gemeente een kerkelijk jaar hebben. Waar we op gezette tijden de grote daden van de Heere gedenken. De Heere laat het niet aan ons over wanneer we de helsfeiten vieren. Dat kan ook niet. Ga maar na naar het wekenfeest. Dat is een oogstfeest. Die mensen konden niet zeggen, nou laten we dit jaar dat feest een keer ergens eind november gaan vieren. Nee, het moet samenvallen met de seizoenen. En zo kunnen we Pinksteren ook geestelijk inkleuren. God bepaalt wanneer hij zijn geest stuurt. Let maar op de volgorde van Handelingen 2 vers 1. Als de dag, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. Er staat niet, toen zij alle eensgezind aan het bidden waren, werd de dag van het Pinksterfeest vervuld. Het is niet de eendracht waarmee het begint, nee, het begint met Pinksteren, de dag die vervuld werd. Er staat ook niet, toen ze met elkaar aan het bidden waren om de Heilige Geest, toen verhoorde de Heere dat gebed. Ik wijs daar extra op, omdat in allerlei evangelische en Pinksterkerken zo'n theologie in de praktijk gebracht wordt, die wijzen naar Handelingen 2 en die zeggen, om vandaag de Heilige Geest te ontvangen, moet je samenkomen op dezelfde plaats en moet je samen bidden om de uitstorting van de Heilige Geest. En dan worden er allerlei liederen gezongen, vaak met veel herhalingen, dan gaan de handen in de lucht, dan wordt de Heilige Geest als het ware afgesmeekt bij de Heere. Nou zeg ik niet dat het verkeerd is om liederen te zingen. Juist met de helsfeiten is het fijn dat je ook liederen kan zingen, want het is niet eenvoudig, ook als predikant, om de juiste psalmen bij de nieuwtestamentische helsfeiten te vinden. Ik zeg ook niet dat het verkeerd is als je bidt om dan de handen in de lucht te doen. Dat is zelfs bijbels verdedigbaar. De Joden hebben ook altijd zo gebeden. Maar wat ik wel zeg, is dat als er gedacht wordt dat je door met je handen in de lucht en zo te zingen, als het ware de Heere kan bewegen voor zo'n nieuwe uitstorting, dat je dan eigenlijk zegt, ja, als je de Heere moet bidden en dan zal hij zijn geest geven, dan heb je nog niet begrepen dat het Pinksterfeest op Gods tijd plaatsvindt. Precies 50 dagen na Pasen. Zo is het in de helsgeschiedenis iets een uniek gebeuren. De geest is niet op afroep beschikbaar, niet door manipulatie. Eigenlijk is het zo dat dat een onderwaardering van de Heilige Geest is. Want niet op onze tijd vindt die uitstorting plaats, maar op Gods tijd. En dat had hij eeuwen daarvoor al zo bedacht. Begrijp me goed, ik zeg dit niet om mensen weg te zetten en om ons erboven te verheffen. Maar wel zodat we het geheim gaan zien dat Gods heilswerk niet van ons afhankelijk is. God zendt zijn geest niet omdat die 120 mannen en vrouwen daar zo stil zaten te bidden. En dat zo eendrachtig deden. God zendt zijn geest omdat Christus na zijn opstanding naar de hemel is gegaan, de belofte van zijn Vader heeft ontvangen en de Heilige Geest heeft uitgestort. En dat had hij al beloofd aan zijn discipelen. Als ik straks naar mijn Vader gegaan zal zijn, dan zal ik mijn geest zenden. Niet vele dagen na deze, na de hemelvaart. En hij vervult die belofte. Pinksteren vindt plaats op de 50ste dag na Pasen, op de door God bepaalde tijd. Anders was het geen heilsfeit geweest. Onthoud het goed, het heil, dat is iets wat God helemaal alleen werkt. Eigenmachtig, waar wij niet in meewerken. En daarom gebeurt het ook op Gods tijd. Het is niet wonderlijk dat God zo werkt. Dat hij zijn heilsplan van het begin tot aan het eind volvoert. God had vanaf de schepping al een plan met de wereld. Hoe hij de hemel en de aarde, of voor de schepping al, hoe hij de hemel en de aarde zou scheppen. Hoe hij de mens na de zondeval zou opzoeken. Hoe hij de mens in de tijd van het Oude Testament verwachting gaf op een verlosser die zou komen. En dan zendt hij zijn zoon in de wereld om vlees en bloed aan te nemen. Om zo in onze plaats te gaan staan. In onze plaats gestorven, ter dood gebracht. Maar op de derde dag opgestaan, zodat als wij in hem geloven, met hem zullen opstaan. En dan stuurt hij zijn geest, zodat dat werk verkondigd wordt, ook vandaag nog. Dat alles had God al bedacht voor de schepping. En dat niet alleen, hij heeft een goddelijke planning bijgemaakt en hij heeft Israël er plaatjes bij gegeven, de feesten, het wekenfeest, onder andere. Waarmee hij laat zien, zo zal het allemaal gebeuren. Volgens die contouren, volgens die lijn. Zodat wij achteraf verwonderd bij onze Bijbel mogen zitten en tegen elkaar zeggen, kun je je dat voorstellen, dat de Heere dat al zo lang geleden voorspeld had. En hij heeft het allemaal zo bedacht en nu komt het uit. Dan krijg je toch iets van die verwondering van de Emmausgangers. Toen de Heer Jezus het ook allemaal zo volgens de schriften aan hun heeft uitgelegd. Dat ze tegen elkaar zeiden, was ons hart niet brandend in ons. Hij heeft het in de feestwetten al laten zien. Dat verlossende werk van Christus dat een grote oogst tot gevolg heeft. Dat is ontdekkend, dat God zo is. Dat hij dat allemaal gedaan had, terwijl er geen mens om gevraagd heeft. Adam kwam niet naar de zondeval. Heere, stuur alsjeblieft de Messias om te geloven. Moet je dan maar niet bidden om de Heilige Geest? Ja, natuurlijk wel. Maar dan niet een herhaling van die ervaring in Handelingen 2. Maar om een herleving van de prediking. Want dat is wat er gebeurt met Pinksteren. Dat de Geest Petrus en de anderen vervult, zodat de prediking van Christus uitgaat. En zo komt Pinksteren bij God vandaan. Die machtige windvlaag kwam uit de hemel. En die kwam haastelijk, kwam plotseling. Dat wijst erop dat niemand het verwacht had. Het gebeurt op Gods tijd, op de plaats die hij heeft vastgesteld, in een huis in Jeruzalem. En dat is nou het geheim van het evangelie. God vervult de Pinksterdag. En omdat God het doet, daarom is er hoop, daarom is er zaligheid. Daarom kunnen wij zalig worden. Dat brengt ons bij de derde gedachte. De vervulling van Pinksteren schept een nieuwe eenheid. We willen nogmaals kijken naar Leviticus 23 en dan het 23ste vers. Sorry, 17e vers. Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. Beweegbroden, dat wijst weer op de wijze waarop de priester ze zo al bewegend met vrolijke gebaren voor de Heere brengt. Die broden, dat zijn hele gewone broden, die komen uit uw woningen. En die broden, die zijn niet klein, ze moeten gemaakt worden van 2/10 meelbloem. Nou, als je de Bijbel met uitleg hebt, dan kan je daarbij lezen dat het om 7 liter meel gaat, dus dat zijn hele grote broden geweest. Nou, die broden die laten ons iets van de Pinkstergeheimen zien. Het brood, dat is een beeld van de eenheid die met Pinksteren aanbreekt. Christus sticht niet eerst een kerk in Israël. En vervolgens sticht hij ook een kerk in Samaria en later weer een kerk in Griekenland. Maar Christus heeft niet allemaal afzonderlijke kerkjes. Ook niet allemaal afzonderlijke kerkjes in een klein landje aan de Noordzee, die allemaal vinden dat ze toch op de een of andere manier de beste kerk zijn. De ware kerk zijn, nog erger. Dat brood van het wekenfeest leert ons wat anders. En dat ene brood, daar zitten al die korrels graan die geoogd zijn en die samen gemalen zijn tot 1 meel. En dat meel, dat is gebakken tot 1 brood. En je kunt in dat brood nooit meer die afzonderlijke tarwekorreltjes terugvinden. Jongens en meisjes, stel nou dat je al die tarwekorreltjes zou hebben en voordat die gemalen worden, denk je nou, oké, dit stipje, dat is even mijn korreltje en dan ga ik een kleurtje aangeven met een stift of zo. En dat gaat dan, wordt gemalen en dat gaat naar de bakker en die bakt daar een brood van en dan ga ik later in dat brood zitten zoeken naar mijn tarwekorreltje. Nou, dat ga je nooit meer terugvinden. Ze zijn allemaal vermalen tot dat ene brood. Dat is een beeld van de ene kerk van Christus die geboren wordt op de Pinksterdag, waar hij tot de dag van vandaag nog mensen aan toevoegt. En ik denk dan dat die twee broden iets laten zien van Israël en de heidenen. En dat brood, dat is gaan bij het bakken gaan rijzen door het gist wat erin wordt gedaan. Het is gedecemd gebakken. Dat zuurdecem is in de Bijbel altijd een beeld van de zonde. In de kerk is er zuurdeeg, is er zonde. De kerk bestaat immers uit zondaren. En dat wordt al heel snel in Handelingen duidelijk. Als de geest in de kerk sticht, dan is de zonde daar niet in uitgeroeid. Denk maar aan Ananias en Safira, die liegen tegen de Heilige Geest. Dat is zonde in de kerk. Maar voor de Heere is zonde geen belemmering om zijn kerk tot 1 te maken. Sterker nog, als wij beseffen dat wij allemaal op gelijk niveau staan, als zondaar voor God, wie is er dan nog die reden heeft om zichzelf boven de ander te verheffen? Het is juist te meer reden ons zondaars zijn om ons gezamenlijk voor de Heere te verootmoedigen. De Heere te zoeken en eensgezind te zijn. kenmerk van de Pinksterkerk, eensgezind bijeen. Zo werkt dus zelfs dat zuurdeesem, dat beeld is voor de zonde, mee aan de eenheid die gevonden wordt in Christus. Dat offer aan het begin van de oogst, van die oogsttijd, die schoof gerst op de allereerste dag, die dag na het Pascha, die al op het Pascha is geoogst, dat werd in die Sabbat werd het bewaard tot aan die eerste dag. Die eerste schoof, die mocht absoluut geen zuurdeesem aan te pas komen. Ze mochten niks eten waar zuurdeesem in zat. Geen gebakken brood, geen geroosterd koren, totdat die eersteling gebracht is. Nou, dat is goed te begrijpen als je bedenkt dat die eerste schoof op die eerste dag een beeld is van de eersteling Christus. Geen zonde, geen zuurdeesem. En zo wordt ook dat beeld van het zuurdeesem ingekleurd in het Nieuwe Testament. Zowel Christus als eersteling, zonder zonde, als zijn kerk die bijeengebracht wordt, de eerstelingen, ondanks de zonde. En dan is er nog iets wat op die eenheid van de kerk wijst. En dat is vers 22 van Leviticus 23. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en voor de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. Die laatste opdracht voor het wekenfeest is om niet alles bij de oogst af te maaien, maar om wat over te houden voor de vreemdeling en de armen. Het koren dat bij het maaien gemorst werd, en aan de hoeken van het land moet je maar laten staan voor armen en vreemdelingen. Dus een heel dun lijntje op de kleurplaat, waarin het klein zichtbaar wordt dat het evangelie van Pinksteren landsgrenzen en sociale klassen overstijgt. Want op de Pinksterdag worden er ineens vreemdelingen bij de kerk gevoegd. Parthen, Mede, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, maar ook Samaritanen. In het boek Handelingen. Cornelius, die een jodengenoot was. Iemand die niet besneden was, maar zich wel aan Joodse reinigheidswetten wilde houden en de Heere wilde vrezen. Ja, zelfs later nog heidenen die van God niet weten. De kerk draagt zorg voor ook voor de armen. Ook dat is iets wat we in Handelingen terugzien. Is dat ook niet iets wat na Pinksteren gebeurt? Dat de gemeente in Handelingen erom bekend staat dat ze zorg dragen voor de armen. Dat ze hun bezittingen delen. Ze verkopen hun bezittingen, ze brengen het geld bij de apostelen. En niet veel later in Handelingen 6, daar stelt de Heilige Geest diakenen aan. Een nieuw ambt dat bijzonder voor de armen is ingesteld. Dat we een diaconie hebben, dat is een Pinkstergave. Een instelling van de Heilige Geest. Nou, het Jodendom heeft van dit geheim ook wat begrepen. Want bij de viering van het wekenfeest was er altijd dezelfde schriftlezing. Jongens en meisjes, net zoals wij met Pinksteren denk ik elk jaar wel uit Handelingen 2 lezen. Zo lezen de Joden met het Pinksterfeest altijd uit het Bijbelboek Rut. En Rut, dat weet je wel, dat was een arme vreemdeling die in Israël kwam. En de Heere God heeft leren kennen en daarom onder zijn vleugels de toevlucht heeft gekregen. Ze mocht ook bij dat volk van God horen. Rut heeft al iets in zich van Pinksteren. Wat een rijke gedachte zitten er toch in de vervulling van het wekenfeest. De Heere bepaalt zelf wie er bij zijn kerk horen. Dat bepalen wij niet, gelukkig niet. Wij zijn helaas wel geneigd om dat te doen. Om te bepalen wie er wel en wie er niet bij de kerk hoort. Als iemand dan net even iets anders denkt dan wij over dit of dat punt, dan kunnen wij snel geneigd zijn om te denken, nou, die hoort er niet helemaal bij. Zo gaat het toch? We spreken dat niet altijd zo uit, maar we denken dat wel. Nou, met Pinksteren leren we dat ieder die in Christus gelooft, ingelijfd wordt in dat ene lichaam van Christus. En die eenheid vinden we niet doordat we in alles over hetzelfde denken. Als dat de voorwaarde zou zijn, dan zou er nooit een eenheid zijn. Die eenheid vind je wel in Christus. die door één geest dezelfde dingen leert. Die geest die verklaart het woord aan ons. Die geest maakt dat wij Christus' werk dieper gaan begrijpen. Die Heilige Geest maakt Christus aan ons bekend, maakt ons levend met Christus. De eenheid van de kerk wordt in de ene Christus gevonden. Dat betekent niet dat iedereen die maar Jezus belijdt en er tegelijkertijd een heel ander leven op nahoudt, maar als mede-christen moeten zien. Het gaat erom wat je van Christus belijdt en hoe dat in je leven vorm krijgt. Een leven op Christus gericht en niet op de wereld. Maar op de belijdenis wie Christus is, bouwt de Heere zijn kerk. Dat zie je terug in Petrus zijn prediking. Hij predikt Christus. Want in Christus schept de Heilige Geest de kerk die alle talen en landsgrenzen overstijgt. Dat brengt ons bij de vierde gedachte. Er is nog een aspect van het wekenfeest waar we op moeten letten. De vervulling van het wekenfeest geeft vreugde. Dat lees je niet in Leviticus 23, maar in Deuteronomium 16. In Deuteronomium 16 zien we ook de instelling van het wekenfeest, maar daar wordt weer op een ander aspect gewezen. En dat kun je lezen in Deuteronomium 16 vanaf vers 9 en dan tot vers 12. Deuteronomium 16 vanaf vers 9. 7 weken moet u voor uzelf aftellen. Daar heb je het weer, het wekenfeest. Het wordt u moet de 7 weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staander koren. Daarna moet u het wekenfeest houden voor de Heere, uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand naar de mate waarin de Heere, uw God, u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God. U, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen, om zijn naam daar te laten wonen. En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte, en deze verordeningen in acht nemen en houden. Allereerst een opmerking over dat 12e vers. Daar zie je datzelfde weer terug als wat we bij de eerste gedachten zagen. Dat verband met de uittocht uit Egypte. Het verband met het Pascha. Dat hoort helemaal bij het wekenfeest. Met Pinksteren hoor je een paasprediking. We gedenken dezelfde verlossing, maar vanuit een ander gezichtspunt. Met Pasen is het de redding, de verlossing van de slavernij van de zonde. Met Pinksteren gaat het om de eenheid van de verlossing. Die eenheid die die verlossing schept. En die uitbreidt over de hele wereld. Zo gaat het met Pinksteren niet zozeer om de uitstorting van de Heilige Geest als zodanig. Maar de geest die de verlossing van Jezus Christus doet verkondigen. Zodat dat als een olievlek over de wereld gaat. En de Heilige Geest geeft dan deel aan dat verlossingswerk. En door die ene geest en door die ene Heere, één zaligmaker, wordt de kerk gesticht. Maar laten we dan vooral letten op vers 11. Kijk maar eens mee wat de Heere dan gebiedt op het Pinksterfeest. U moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God. En dan volgt er een hele lijst met iedereen voor wie die opdracht om je te verblijden geldt. Die je gewoon kan samenvatten eigenlijk met het woord iedereen. Iedereen moet zich daarover verblijden. Iedereen wordt opgeroepen om vrolijk te zijn vanwege die rijke oogst. Die rijke oogst die getuigt van Gods gunst. Uit de oogst die met Pinksteren gevierd werd en waarvan een gedeelte naar de tempel gebracht werd, bleek: God is ons genegen. De Heere is ons goedgezind, hij is ons genadig. Dat hebben we toch gezongen met Psalm 67. God ziet naar ons om. God heeft zijn verlossing gegeven uit Egypte. En nou zijn we in het beloofde land in Kanaan. En dat we daar zijn, daar is de oogst een bewijs van. Een reden om vrolijk te zijn. Daar staan ze, het nieuwe land met de oogst. En zo wordt het, als we het inkleuren vanuit het Nieuwe Testament, nog rijker. Want de Heere laat op Pinksteren preken. U komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zou. Die belofte van het eeuwige leven door Christus verworpen. Dat komt u toe. En uw kinderen. En ook alle anderen die de Heere erbij zal roepen. Is dat geen reden om blij te zijn? Ons doopsformulier zegt het zo. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, dan verzekert ons de Heilige Geest dat, dan volgt er een opsomming, dat hij bij ons wonen wil. En dat hij ons tot lidmate van Christus heiligen wil. Dat hij ons wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. En wat hebben we dan in Christus? Afwassing van zonde, dagelijkse vernieuwing van het leven. Dat is de belofte, niets minder. En het komt ons allemaal toe. Is dat geen reden om blij te zijn? Is dat geen reden om je in de belofte van de Heilige Geest, de belofte van het evangelie te verheugen? Ja, wat als je nou niet blij bent met Pinksteren? Dan is er geestelijk gezien iets aan de hand. Wat kan er nou aan de hand zijn als je met Pinksteren niet blij kan zijn? Om te beginnen kan het heel goed zijn dat je buiten Christus bent. Want wie niet in het werk van Christus gelooft, die ziet geen reden om blij te zijn met hem. Die zoekt zijn vreugde niet bij Jezus, maar in de wereld. Bij je werk, carrière maken. Je zoekt vreugde in de games die je speelt, de websites die je bezoekt. Je zoekt vreugde in de kleding die je koopt. Vul alle voorbeelden maar in daar waar je je vreugde in zoekt. Wie zijn vreugde in de wereld zoekt en niet bij Christus. Ja, die is niet alleen heel jammerlijk bezig, maar is ook heel dom bezig. Want kijk eens naar de rijkdom die Christus wil geven. Hij zegt, ik wil je mijn geest geven, die wil in je wonen, die wil in je werken. Dat betekent dat hij je slechte karaktereigenschappen wil wegnemen en karaktereigenschappen van Christus ervoor in de plaats wil geven. Een voorbeeld, je driftigheid. Wil die driftigheid, wil die veranderen in geduld? Of misschien heel actueel, de zorgen die je hebt over de toekomst. Hoe gaat het verder met mijn bedrijf? Hoe gaat het verder met mijn opleiding? Vind ik straks nog wel een baan? Hij wil al die zorgen die je in de coronacrisis kunnen belemmeren, wil hij veranderen in vertrouwen. En zo zijn er allerlei karaktereigenschappen bij ons die de Heere wil vernieuwen, die de Heere wil heiligen, om meer te gaan lijken op beeld van Christus. Nou zijn er in Christus nou lelijke karaktereigenschappen. Is er nou bij de Heer Jezus een karaktereigenschap waarvan je zegt, nou die zou ik echt niet willen hebben, dat is zoiets, nee. Die zijn er niet. Waarom zoek je je vreugde in de wereld als de ware vreugde er bij de Heere te vinden is? Christus geeft de ware vreugde. Je kunt ook vanwege een andere reden de vreugde missen. Er zijn ook zoveel mensen buiten Christus, die wel buitengewoon godsdienstig zijn, maar toch de vreugde missen. Een voorbeeld daarvan is de oudste zoon in de gelijkenis. Er was een feest gaande in het huis van de vader, omdat de jongste zoon thuisgekomen is na een verzondigd leven. De jongste zoon mocht deel hebben aan alle bezittingen van de vader zonder dat hij het verdiend had. Alleen maar omdat hij bij de vader was teruggekomen en zijn vader daar zo blij mee was. En jongeren, wat zei nou die oudste zoon toen dat feest daar bezig was en de vader kwam om hem te zoeken en om hem uit te nodigen. Om in de vreugde te delen, de vreugde van de verlossing. Toen zei hij, heel mijn leven heb ik u gediend. Er staat in het Grieks, heel mijn leven ben ik uw sloofje geweest. Nooit mocht ik een feestje vieren. U gunde mij geen vreugde. Er zijn heel wat mensen in de kerk die denken dat de Heere ze de vreugde niet gunt. En dat je maar gewoon een beetje je best moet doen en in de kerk moet zitten en de regels moet houden in de hoop dat God ooit een keer je wat vreugde geeft. Maar ja, of hij dat wil is maar de vraag, net als die oudste zoon. Maar die mensen hebben nooit zelf de relatie met de Vader gezocht. De Heere zegt tegen zulke godsdienstige mensen in de kerk: houd uw hart niet zo ver bij mij vandaan. Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Dat is toch wat die vader tegen die oudste zoon zegt. Kind, allen mijne is het uwe. Hoezo? Je hebt nooit een feest mogen vieren. Je bent altijd bij mij. Was dat geen reden voor vreugde? De Heere wil in het hart waarin godsdienstige slaafheid ligt ruimte maken voor kindervrees en voor kindervreugde. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest dat Hij bij ons wonen en in ons werken wil. Hij wil die vernieuwing geven. Je kan ook die vreugde missen omdat je in grote onzekerheid leeft. De heilszekerheid mist. Dat je maar gericht bent en gericht blijft op je eigen zonde. Dan kijk je naar jezelf en dan zeg je, ja, ik vind zoveel tekorten bij mezelf. Ik vind nog zoveel zonde bij mezelf en dat is ook zo. Maar denkt u nou in dezelfde mate ook na over dat grote werk van Christus? Laat u het werk van Christus ook in dezelfde mate tot u doordringen als uw eigen zonde? Met het wekenfeest werd gedacht aan de verlossing uit Egypte. Met Pinksteren moet er gedacht worden aan het werk van Christus. Hij staat centraal in de verkondiging. Petrus wijst op de Pinksterdag aan wie die mensen zijn. U hebt door de handen van onrechtvaardig Christus laten kruisigen. Maar hij zegt ook, God heeft hem opgewekt en de weeën van de dood ontbonden. Wie wij zijn en wie Christus is, allebei. En zijn toepassing is: bekeer u. En in ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeer u, keer u tot Christus. Kijk naar uw doop. Die doop is tot vergeving van zonden geweest. Dat u gaat geloven in en leven bij die eenheid met Christus. Dat u de gave van de Heilige Geest ontvangt, die in uw wonen en in uw werken wil. En toe-eigenen al die rijkdom van Christus. U die nou in zulke grote onzekerheid leeft, omdat u zoveel zonden en gebreken bij uzelf ziet, richt uw oog op de rijkdom van Pinksteren. Zet daar je hart op. Want dat is wat we moeten doen, gemeente, als we de heilszekerheid missen. Heilszekerheid, de zekerheid van het heil. Die zekerheid die krijg je niet als je naar jezelf kijkt. Dan zie je al hoe meer onwaardigheid. Die zekerheid van het heil krijg je als je naar het heil kijkt, naar de verlossing kijkt. Als je naar de heiland kijkt. Het heil dat God doet verkondigen met Pinksteren. Wat een rijkdom zit er in het wekenfeest. De vrucht van de verlossing uit Egypte die met vreugde gevierd werd. En zo mogen wij ons verheugen in Christus. Nog veel meer dan dat Israël in die oogst zich verheugde. Verheugen in Christus, in zijn grote werken die hij op Pasen gedaan heeft. En waarvan hij de vruchten uitdeelt met Pinksteren. Amen.